Goedemorgen gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. In deze dienst is er aandacht voor de afsluiting van het winterwerk. De schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 25. Kerkdiensten. Vanavond om 6:30 hoopt dominee P. vroeg in de wei uit Lexmond voor te gaan. Zondag 15 mei. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. En in deze dienst verwachten we gasten met een gehoorbeperking. Na afloop van de dienst is er koffie of fris en ruimte voor ontmoeting voor iedereen. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. Voorbeden. We danken de heren voor de gunstige uitslag die Tom Baron mocht ontvangen. We danken voor de winterwerkactiviteiten. We bidden voor de examenkandidaten, nu de centrale examens gaan beginnen. En we bidden voor de oorlogsomstandigheden in Oekraïne. Ook bidden we voor de vergadering van de gezamenlijke kerkenraden op woensdag 11 mei. En de vergadering van de kerkenraad van Bruchem op donderdag 12 mei. De collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor Somos Diakonos in Colombia. Dit betreft hulp aan vluchtelingen aldaar. Een actie van project 1027. De tweede collecte is voor de kerk. Volgende week is er de derde collecte bestemd voor Ebenezer. De voorzang in deze dienst is Psalm 34, vers 1. Ik loof den Heer, mijn God. Mijn zang klinkt op naar het hemelhof. Mijn mond zing eeuwig tot zijn lof. De kerkraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen van Gods almacht en ook van Gods vrijmacht. Het is Gods keus geweest dat hij Israël koos tot zijn volk. Daar zingen we van. Hij gaf aan Jacob zijn wetten en niet aan Esau. En hij deed Israël op zijn woorden letten. Zo wilde God met geen andere volken handelen. En dit is de keus van God. Wij leren daar al van, gemeente, dat wij God niets voorschrijven. Wat hij moet doen. Hij is vrijmachtig en almachtig. We zingen van Psalm 147 en daarvan de versen 9 en 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Dat zingen we, gemeente, tegen de achtergrond van de schriftlezing, waar de Heere tegen Rebekka zegt: de meerdere zal de mindere dienen. Psalm 147, 9 en 10.
Thank you.
Gemeente, we gaan luisteren naar de eis en naar de belofte van de heilige wet van God. En daarna gaan we zingen van Psalm 119 en daarvan het 14e vers. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Het 14e vers. Na de wet. 14e vers van Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Laten we samen gaan bidden. We danken u, Heere, dat we op een dag als vandaag, dat is uw dag, elke week opent met de dag van u, die herinnert aan wat u hebt gedaan, Heer Jezus, opstandingsdag. En op elke opstandingsdag mogen wij onze dagelijkse werkzaamheden laten liggen. We mogen tot rust komen. Zowel thuis, maar we zijn ook hier in de kerk. En geef, Heere, dat de kerk ook een rusthuis zal wezen. Dat we hier bij de Open Bijbel de rust mogen zoeken, mogen vinden, die er voor uw volk is bereid en die u uitdeelt. Dat we tot rust komen vandaag. Met ons lichaam, maar ook met onze geest. Wilt u zich vanmorgen, Heere, in de Open Bijbel laten vinden? Het is een dienst waar u centraal staat. En het gaat om de lof en de eer aan u. Want daarom zijn wij mens op deze aarde. Om er te zijn in de eerste plaats voor u. Heere God, wilt u ons dat leren, want we zijn geneigd u voor het laatst te bewaren. Maar op elke eerste dag van de week, de werkweek, keert u het om en wilt u ons leren u als eerste te zoeken, te kennen, te volgen, te dienen. Heere God, raak ons aan vanmorgen met uw geest en met uw woord. Zodat we vreugde bij u vinden. Misschien ook wel verwondering over u. Maar ook dat we schrikken van wie wij zijn. Wat er allemaal in ons kan zitten. En dat dat voor u geen verhindering is om met ons contact te leggen. We willen u danken, Heere, dat we in het achterliggende seizoen, ondanks dat er van tijd tot tijd coronabeperkingen waren, dat er toch heel wat mogelijkheden zijn geweest om bij elkaar te komen, jong en oud. En dat we bij elkaar kwamen rondom de Open Bijbel. En we willen u danken, Heere, voor de gelezen woorden en de gezongen woorden en de gehoorde woorden van u op de catechisatie. En als er jeugdclub was en zondagsmiddags op de zondagsschool. En als de verenigingen en de huiskringen elkaar ontmoeten. En de zaterdagmiddag, de zaterdagavond bij het open jeugdwerk. Heere, laat al deze activiteiten mogen bijdragen aan een band met u. En dat ook de onderlinge verbondenheid aan elkaar is versterkt. In al die ontmoetingen die er van week tot week waren, is uw woord gezaaid, uw woord geplant, er is nat gemaakt, er is mest om de levensboom van jong en oud gelegd. En laat dat niet voor niets zijn. Dat we niet zullen groeien in het blad, maar dat we zullen groeien in de vrucht. Want daarom zijn we op deze aarde. Om voor u als hemelse landman vrucht te dragen. Dank, Heere, dat er van week tot week er de open kerkdeur was. Dat u de kosters hebt bekwaamd. De organisten hebt ondersteund. En alle die door de week voor de schoonmaak zorgden. Zoveel werk wat niet wordt gezien, maar wel wordt gedaan. We willen u daarvoor danken dat het mocht plaatsvinden. Dat we als kerkenraden elkaar periodiek ontmoeten. Dat er op huisbezoek is gegaan. Heere, laat het zijn tot lof en prijs van u. Uw bloed, Heere Jezus, hebben we nodig over datgene wat verzoening behoeft. Laat vanmorgen de Bijbel opengaan en Heilige Geest, wilt u onze aandacht scherpen, zodat het ook een gezegende uitwerking heeft. Sterk ons hier in het luisteren, in het spreken, in het zingen, in het orgelspel. Zegen ons hier en ook ieder thuis die meekijkt en meeluistert. We bidden het u om Jezus wil. Amen. De catechisanten herinneren het zich misschien dat we in het achterliggende seizoen hebben het verschillende keren gehad over relaties, over vriendschappen. Over bidden, heeft dat eigenlijk wel zin? We hebben het er ook over gehad van, als je de Heere volgt, hè, dan geeft dat spanning bij je van binnen. We zeiden toen, dan is er sprake van een oude mens en een nieuwe mens. En dat geeft spanning in het leven van een christen. Oud en nieuw, in één hart. Ik koos voor vanmorgen om deze thema's wat terug te laten komen. Genesis 25. Om met elkaar te gaan lezen. We staan stil bij de versen 21 tot en met 23. Maar we beginnen te lezen bij vers 1. Om eventjes de situatie scherp te krijgen. Dat we niet gelijk bij Isaac starten, maar eerst bij Abraham. En bij Ismaël. Genesis 25, gemeente, daar beginnen we te lezen bij vers 1. Abraham nam weer een vrouw, van wie de naam Ketura was, en zij baarde hem Zimran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Sua. Joksan verwekte Sheba en Dedan. De zonen van Dedan waren de Assurieten, de Letuzieten en de Leumieten. De zonen van Midian waren Eva, Efer, Henoch, Abida en Eldaa. Zij allen waren zonen van Ketura. Abraham gaf alles wat hij had aan Isaac. Maar aan de zonen van de bijvrouwen die Abraham had, gaf Abraham geschenken. Hij stuurde hen, toen hij nog leefde, bij zijn zoon Isaac vandaan, in oostelijke richting, naar het oosterland. Dit nu is het aantal jaren van het leven van Abraham dat hij geleefd heeft, 175 jaar. Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd, en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. Isaac en Ismaël, zijn zonen, begroeven hem in de grot van Machpela, die tegenover Mamre ligt, op de akker van Efron, de zoon van Zohar, de Hetiet. Op het land dat Abraham van de Hethieten gekocht had. Daar werd Abraham begraven en zijn vrouw Sara. Het gebeurde na de dood van Abraham dat God Isaac zijn zoon zegende. En Isaac ging bij de put Lachairoi wonen. Dit zijn de afstammelingen van Ismaël, de zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische, de slavin van Sara, Abraham gebaard heeft. Dit zijn de namen van de zonen van Ismaël, met hun namen ingedeeld naar hun afstamming. De eerstgeborene van Ismaël was Nebajoot en vervolgens Kedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma en Massa, Hadar, Tema, Jeter, Nafis en Ketma. Dit zijn de zonen van Ismaël en dit zijn hun namen. In hun dorpen en tentenkampen 12 vorsten, ingedeeld naar hun stammen. Dit zijn de levensjaren van Ismaël, 137 jaar. Toen gaf hij de geest en stierf en hij werd met zijn voorgeslacht verenigd. Zijn nakomelingen woonden in Havila, vanaf Havila tot Sur, dat ten oosten van Egypte ligt, in de richting van Assur. Zij vestigden zich tegenover al hun verwanten. Dit zijn de afstammelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër uit Paddan Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam. We lezen nu de tekstwoorden voor de woordbediening. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebekka zijn vrouw zwanger werd. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En ze ging de Heere raadplegen. De Heere zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot. En twee naties zullen zich uit uw lichaam van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere. De meerdere zal de mindere dienen. Dat zijn de tekstwoorden voor de woordbediening. Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel. Daarom gaf men hem de naam Esau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Esau vasthield. Daarom gaf men hem de naam Jacob. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Tot zover de lezing uit de Bijbel. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 77. Ik dacht zo, Isaac en Rebecca, die zullen God hebben geprezen. Isaac zal God hebben geloofd toen die Rebecca als zijn vrouw kreeg. Maar er is ook een klacht geweest bij Rebecca's onvruchtbaarheid. Zullen uw beloftenissen haar vervulling missen? We gaan zingen van Psalm 77, vers 4 en 5. Zoals gezegd, gemeente, zal het woord u bediend worden uit Genesis 25. En we staan met elkaar stil bij de versen 21 tot en met 23. Ik schreef als thema boven de preek: Israël is het volk van Gods keus. Jongens en meisjes, weet je wat het woord genade eigenlijk betekent? Dat is echt bijbelwoord, hè? Genade. Dan krijg je wat je niet hebt verdiend. Opa en oma die komen op bezoek. En jij en je broertje krijgen jullie 25 euro. Zomaar. Je hebt niet het gras hoeven te maaien, niet de tuin hoeven te schoffelen, geen medicijnen voor opa te hoeven halen. Zomaar. Een onverdiend cadeautje. Je hebt er niet voor gewerkt. Dat noemen we genade. Je krijgt iets waar je helemaal geen recht op hebt. Weet je welk volk dat ook zegt? Het Joodse volk. U hebt misschien ook de uitdrukking wel eens gehoord: als je een bewijs wil hebben dat God bestaat, dan moet je naar Israël kijken. Als je kijkt wat dat volk heeft meegemaakt, dan moet er toch een God wezen. In het christelijke West-Europa, pogroms, jodenvervolgingen in de middeleeuwen. In christelijk West-Europa, de Shoah van 1938 tot 1945. Het Joodse volk heeft wat te verduren gehad van christenen. Als je nou eens kijkt, gemeente, naar het begin van het Joodse volk. Dat God nou het Joodse volk tot zijn volk koos. En geen Nederlanders. Of Koreanen. Maar het Joodse volk. Dat het Joodse volk nou het volk is van Gods keus. Is dat geen wonder? Is dat ook geen genade? Want Israël heeft dat helemaal niet gezocht. Laat staan het verdient. Gemeente, daar kom je eigenlijk steeds meer achter als je wat verdiept in de afkomst van het volk Israël. Ik weet niet of het u wel is opgevallen. Maar het Joodse volk is ontstaan uit, en dat klinkt vreemd, het Joodse volk is ontstaan uit onvruchtbare stammoeders. Heel paradoxaal. Sara, de vrouw van Abraham. Rebecca, de vrouw van Isaac. Rachel, de vrouw van Jacob. Allemaal onvruchtbare vrouwen. Dus het volk van Gods bedoeling komt er niet vanzelf. Het volk van Gods bedoeling, dat is een godswonder. Gemeente, dat ontdek je als je het boek Genesis doorleest. En op catechisatie hebben we met elkaar ontdekt: het woord Genesis betekent wording, oorsprong. Eigenlijk een hele mooie titel voor het eerste Bijbelboek. Want in het eerste Bijbelboek gaat het ook over de wording van de planeet, hemel en aarde, de schepping. Maar in het boek Genesis gaat het ook over de wording van het volk Israël. Als je nagaat, gemeente, hoe dat Joodse volk is ontstaan, dan kan je zeggen: het Joodse volk is door de onmogelijkheden heen ontstaan. We gaan eens eventjes een kijkje nemen, gemeente, op het terrein waar Abraham en zijn familie huist. Abraham die wordt ouder en ouder. En hij ziet zijn zoon, hij ziet Ismaël en hij ziet Isaac. En Abraham wordt opa. 12 jongens van Ismaël die kruipen door de tent bij Abraham en die kruipen bij opa Abraham op schoot en die hangen aan hem. 12 jongens van Ismaël. Het is een gezellige boel in de tent van Abraham. Maar behalve gezelligheid is er ook iets wat schuurt in het hart van Abraham. En vooral als hij dan kijkt naar zijn zoon Isaac. Tja, God had het tegen hem gezegd, hè? Genesis 17. Ik zal Ismaël tot een groot volk maken, maar mijn verbond zal ik met Isaac maken. En dan kijkt hij naar Isaac. Die jongen die is ook al uit de onmogelijkheid geboren. Omdat de baarmoeder van Sara al tijdenlang gestorven leek. Toch hebben ze Isaac gekregen. En Abraham die kijkt naar Isaac en naar Rebecca. Een leuk stel. Ook een goed stel. Abraham die weet en Isaac die weet dat God via hem, Isaac, zijn verbond zal voortzetten. Mooi hè, vader en zoon, ze hebben dezelfde goddelijke belofte bij zich. En die hebben vader en zoon, Abraham en Isaac, op een heel bijzondere manier gekregen. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis, hè? Die vreselijke geschiedenis dat Abraham met zijn zoon naar een berg moest om daar Isaac te gaan offeren. Een opdracht waar je met je verstand bij stilstaat. Waarvan je zegt, hoe is dat nou toch mogelijk? Alles loopt toch in de soep, zou je zeggen. Het hele plan van God. Als door een godswonder is er op die berg Moria een lam. En dan spreekt de Heere God de veelzeggende woorden. Omdat je Isaac niet aan mij hebt onthouden, zal ik je nageslacht zeer talrijk maken. Als de sterren aan de hemel. Prachtig. Wat een belofte. Wat weten we van Isaac? Het was een serieuze knul. En met serieus bedoel ik, God deed op een serieuze manier mee in zijn leven. Hij was een biddende man. We herinneren natuurlijk die geschiedenis. Dat op een gegeven moment Abraham tegen Eliezer zegt, er moet een vrouw komen voor Isaac. En Eliezer die gaat op pad naar de familie en hij komt terug met een vrouw uit het land van de familie. En dan staat er dat Isaac in het veld aan het bidden was. Ga ik nou te kort door de bocht, gemeente, als ik zeg dat Isaac zijn vrouw biddend heeft gekregen? Toen we op catechisatie het over relaties hadden. En je gaat op zoek naar een vriend en een vriendin. Wat is dan belangrijk? Kwam er zo al voorbij? Nou ja, eerlijk is eerlijk. Je zal in je vriendengroep niet rondtoeteren. Dat jij elke avond in je persoonlijke gebed bidt. Heere God, zou ik een vriend, zou ik een vriendin uit uw hand mogen krijgen? Daar maak je geen reclame mee in de groep, maar ondertussen doe je het wel. Zou ik een vriend en vriendin mogen krijgen met wie ik samen u, Heere God, kan dienen? Bij wie de Bijbel meedoet, bij wie de kerk belangrijk is. Vooral dat we samen ook kunnen bidden. Met wie we samen kunnen Bijbel lezen. En we hebben er toen ook natuurlijk over gehad van ja, als je een christelijke vriendin of een vriend zoekt dat, en je bidt daarom, dat sluit natuurlijk niet uit dat je ook dan naar die plaatsen toe gaat waar je een christelijke vriend of vriendin zou kunnen ontmoeten. Dat mag. Prima. Geef het maar een plek in je gebeden. Want is het niet heel mooi als je een vriend, een vriendin uit de handen van God krijgt? En als je samen weet, we zijn samen gekomen omdat God ons samen bracht. Als je dat nou van elkaar weet, hè? We zoeken samen de Heer. Is dat nou niet een hele goede fundering onder je huwelijk? Abraham die kijkt naar Isaac en naar Rebecca en hij zegt, ja, dat is een goed stel. En Abraham is hoopvol vanwege Gods belofte dat uit Isaac een talrijk nageslacht zal voortkomen. Maar ja, de tijd gaat door. En zo rumoerig als dat het is in de tent van Ismaël. Ja, zo stil is het in de tent van Isaac. Zou u het nou gek gevonden hebben, gemeente? Als Abraham, Isaac en Rebecca de psalmwoorden gezongen hebben, zouden uw beloftenissen hun vervulling missen. Heere God, u zegt dat nou wel. Een talrijk nageslacht. Maar we horen geen babygehuil in Isaacs tent. Dat is moeilijk geweest voor Isaac en Rebecca. Wat een naar woord is dat, hè, in vers 21. Onvruchtbaar. Even nagaan, maand na maand verstrijkt. Telkens de spanning bij de vrouw. Zal ik deze maand menstrueren? 20 jaren verstrijken. Zullen we even rekenen, gemeente? 20 keer 12 maanden. 240 keer gemenstrueerd. 240 keer teleurstelling bij een vrouw en haar man. Het zijn maar cijfers, hè, die ik nu eventjes noem. Ik zal u toch niet uit hoeven te leggen welke emotionele laag daaronder zit. Het lijkt me trouwens, gemeente, voor Abraham ook knap lastig. Hoe ga je daar als opa Abraham goed mee om? Als elke keer Ismaël en de jongens van hem over de tentvloer komen. Ja, Abraham die kan het best begrijpen als Isaac zegt, nou als Ismaël komt met de club, dan komen wij die dag niet. Wij komen wel een keer later. Vindt u het goed? Zullen we allemaal kunnen begrijpen, denk ik. Je hebt een belofte van God, maar zou het wel waar wezen? Waarom krijgt mijn halfbroer nou 12 jongens en wij geen één? Heere God, is dat nou wel eerlijk? U neemt me toch niet kwalijk, gemeente, dat ik het eventjes hardop zeg? Of zeg u, oeh, dat mag je eigenlijk niet zeggen. Maar je denkt het wel. Gemeente, laten we maar eerlijk zijn. Waarom zij wel, waarom wij niet? Ja, zeg het maar. Gemeente, je hoeft daar natuurlijk niet aan te komen met allerlei waarheden, hè? Want die weet het stel ook wel. God is trouw en God is barmhartig en God is genadig. Ja, ja, het is allemaal waar. Maar waarom gaat het dan bij ons zo zoals het gaat? Gemeente, je ligt overhoop met jezelf en je ligt overhoop met God. U zult het toch wel met me eens zijn, gemeente, dat het eens worden met God, dat is toch niet even een druk op de knop? Over genade gesproken. Ik zei al, het lijkt me ook lastig voor Abraham. Want hoe ga je als ouders om met je kinderloze kinderen? En hoe doe je dat als familie eigenlijk? Want gemeente, eerlijk is eerlijk toch? Voordat je het weet op een verjaardag, waar gaat het over? Mijn kind dit, mijn kleindochter dat, mijn kleinzoon. Dit doet hij, dat heeft hij, dat zal hij, dat wil hij. Heel de avond gaat het over de kinderen en de kleinkinderen. Niet vreemd dat een kinderloos stel zegt, komen na de verjaardag wel. Isaac bidt in het bijzijn van zijn vrouw. Ja, mooi hè. Dat je als man bidt voor je vrouw als je vrouw er helemaal doorheen zit. En dat je als vrouw je handen vouwt als je man het niet meer weet. Mooi hè, als je elkaar uit Gods hand hebt gekregen. Kun je elkaar ook bij de hand nemen. Bid zonder ophouden. Isaac doet het. U zegt ja, weet je wat ik nou zo lastig vind? Isaac heeft natuurlijk grond voor zijn gebed, hè? Hij heeft grond voor zijn gebed, want hij heeft een belofte gekregen. En daarom mag die God heilig lastigvallen met zijn bidden. Hij mag bij God terechtkomen met Gods eigen woorden. En God is nergens zo gevoelig voor dan voor zijn eigen woorden. Isaac heeft grond voor zijn gebed. God had toch zelf nageslacht beloofd. Ja, en zegt u en jij, wat moet ik daarmee? Wat zegt een kinderloos echtpaar, wat zegt een single die verlangt naar een partner? Waar moeten wij dan op pleiten? Wij hebben op onze trouwdag geen belofte van God gekregen voor kinderen, zeg je. Dat is waar. Waar moet je op pleiten? Ik denk even aan onze doop. U zegt, ja, maar daar is de genade beloofd van de vergeving van zonde en de genade van het eeuwige leven. Maar is hier ook niet beloofd dat wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot? Is dat ook al niet tegen ons als kind gezegd, toen wij nog niks gezegd en gevraagd hadden? Mag je daar dan niet op pleiten om draagkracht, en ik wil er ook bij zeggen, gemeente, verdraagkracht, om verder te kunnen? Om verder te kunnen en niet vast te lopen, maar verder te kunnen met wat je hebt en wie je hebt. Ik zeg er ook gelijk bij, gemeente, dat is geen rekensommetje van 1 en 1 is 2, hoor. Duurt 20 jaar. Moet je nagaan, gemeente, toen Rebecca vertrok bij de familie vandaan uit Paddan Aram, toen heeft de familie haar een groot gezin toegewenst. 20 jaar wordt het tegengesproken, dat is wat geweest. 20 jaar lang ligt het geloof van Isaac op de zeef. wordt zijn geduld beproefd. Je vraagt je toch af, hoe kom je als mens daar doorheen? Nou ja, 20 jaar volhouden, gemeente, dat is geen menselijke prestatie, maar goddelijke gratie. Isaac bad. Ik las dat er Joodse uitleggers zijn die zeggen dat Isaac met zijn vrouw naar de berg Moria is geweest. Weet je wel, dat is die berg waar Isaac geofferd moest worden. En waar God zijn belofte van een groot nageslacht heeft gedaan. En daar heeft Isaac met Rebecca gebeden. Ik vind het een mooie gedachte. 20 jaar gewacht. Gemeente, ik wil u even tussendoor een vraag voorleggen. Is het geloof van Isaac niet sterker geweest dan het geloof van zijn vader Abraham? Wat denkt u? Nou ja, Abraham heeft op advies van zijn vrouw bij de dienstmaagd Hagar een kind verwekt, Ismaël. Abraham kon niet wachten. En Isaac die blijft dwars door alle teleurstellingen heen zich vasthouden aan Gods belofte. Ik dacht, lijkt hij hierin niet een beetje op de Heer Jezus? Bij de Heer Jezus, gemeente, won de gehoorzaamheid het ook. De gehoorzaamheid won het van allerlei noodgrepen. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Rebecca die raakt in verwachting. En ze kan niet even naar de familie in Paddan Aram appen. Ik ben in verwachting. Nee, er is alleen blijdschap in de tent van Isaac. Maar ik stel me zo voor dat Abraham, opa Abraham, zijn knieën heeft gebogen en God heeft gedankt. Groot is uw trouw. Maar gemeente, wat kunnen onze vreugde soms kort duren, hè? Misschien herkent u dat wel, dat je ergens blij mee bent, maar binnen de kortste keren is er weer wat. Hier ook. Ik weet niet wat er aan de hand is, hoor, met mijn buik. Zegt Rebecca, het is zo onrustig. Ja, ik kan het ook niet aan mijn schoonmoeder vragen, want die leeft niet meer. Is dit wel normaal? Wat duren vreugde soms kort. Rebecca is wel in verwachting, maar ja, ze heeft het kind nog niet in haar armen. Ze moet geloof oefenen. Als je in onze tijd 20 weken zwanger bent, dan is er de mogelijkheid dat je een echo laat maken, een uitgebreide echo, waar ze op kunnen zien of de baby gezond is of dat er zorgen zijn. Moet Rebecca nou maar afwachten met al die onrust in haar buik? Gemeente, ook Rebecca krijgt te maken met prenatale diagnostiek. Want ze gaat met de onrust in haar buik, gaat ze naar de hemelse dokter. Ze raadpleegt de Heere, staat er. Wat heeft dit allemaal te betekenen, Heere God? Er staat niet bij of ze deze vraag bij een godsman heeft voorgelegd, maar alles wijst erop dat ze in de gebeden met God is in gesprek geweest en ze krijgt een antwoord. Hoe dat precies gegaan is, dat verbelt de Bijbelschrijver niet, maar ze komt wel te weten het een en ander over de zwangerschap. Geen prenatale diagnostiek, geen foto van de echo, maar ze komt er wel achter wat er aan de hand is. Een tweeling, verwacht ze. Op de hemelse echo kan ze nog niet zien dat het 2 jongetjes zijn. Rebecca krijgt van God geen echo, maar een profetie. Het is opmerkelijk, gemeente, in het antwoord dat daar niet staat
je bent in verwachting van twee jongens. Nee, je hebt twee volken bij je. En die twee volken die zullen niet close bij elkaar wonen. Ze zullen ieder hun eigen weg gaan. Twee volken van dezelfde moeder. Bijzonder voor Isaac. Want Isaac en Ismaël, ook twee volken, die hebben wel dezelfde vader, Abraham, maar een verschillende moeder. Sara is Isaacs moeder en Hagar is Ismaëls moeder. En Rebecca heeft twee volken in zich van dezelfde man, Isaac. En die twee die gaan tekeer. Wat Rebecca nog niet weet, dat is dat Jacob en Esau, die zullen met elkaar in de clinch liggen. Daar komt Israël achter, hè? Als ze bevrijd zijn uit Egypte en op weg zijn naar Kanaan, dan is Edom, dan is Esau het die de voet dwars zet voor Israël in de woestijn. Heibel tussen de twee. Ook toen, twee volken, twee partijen. En die twee jongens die stoeien al met elkaar in de baarmoeder. En straks als twee mannen staan ze tegenover elkaar. En straks als twee volken tegenover elkaar. Strijd tussen twee in één baarmoeder. Ik moest denken, gemeente, aan de vijandschap die God brengt tussen de slang en tussen de vrouw in het paradijs. En nu kom ik bij het punt wat ik al aankondigde voordat we uit de Bijbel gingen lezen. Is het niet herkenbaar voor ons, gemeente? Herkenbaar dat als je God serieus neemt en de Bijbel is de gids voor je leven en je zet je voetstappen in het spoor van de Heere Jezus en je klemt je vast aan de belofte van God, dan komt er een hoop spanning in je lijf en in je hoofd en in je ziel. Want God volgen, dat doe je niet eventjes erbij. God volgen, gemeente, God serieus nemen, zorgt voor strijd van binnen. Want het ene stemmetje vanuit God zegt in je hart, zet je voetstappen in het spoor van Christus. Maar dat stemmetje uit dat oude verleden van jou zegt, joh, ga je eigen gang. Doe waar je zin in hebt, waar je goed bij voelt, wat leuk is en wat aardig is. Voelt u? Ons oude ik-gerichte leven, dat wil graag de handen vrij houden, onafhankelijk zijn. Maar het leven uit God, gemeente, trekt op God aan. En dat geeft spanning. Of sta ik nou een sprookje te vertellen dat u zegt, ik weet echt niet waar je het over hebt. Het is bij mij allemaal egaal. Spanning, strijd? Wel, nee. Je bent toch gewoon christen? Ja? Gewoon? Is er bij jou geen heilige oorlog? Is het niet beter een heilige oorlog te hebben dan stil vredig te wonen in het paleis van de duivel? Waar zitten we, gemeente? Het vlees begeert tegen de geest, zegt Paulus. Die twee die staan tegenover elkaar. En gemeente, dat merken we toch als je zwanger bent van de belofte van God, zo bedoel ik het. Als de Bijbel de tomtom is in je leven. Er zijn altijd weer stemmen om je en in je die je los willen trekken van gehoorzaamheid aan God. Hoe houden we het nou vol, gemeente? Door als een klein vogeltje te schuilen bij de Heer Jezus, die als geen ander weet wat het is om strijd te leveren. Hij is staande gebleven. In een weg van gehoorzaamheid is hij door het kruis en door het graf heen gekomen. Heeft hij de overwinning behaald. En die overwinning die deelt hij uit aan volgelingen van hem in Israël, maar ook in Bruchem. Gemeente, laten we onze voetstappen zetten in zijn spoor, op zijn kruisverdiensten leunen. Want zo horen we bij dat ene huisgezin van God. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere. Ja, dat kunnen we volgen. Maar dat God zegt dat de meerdere de mindere dient, dat vinden we van die vreemde logica. Maar ja, God gaat niet onze logische lijn, gemeente. Ismaël, de oudste van Abraham, had Isaac uit zitten lachen. Ismaël, hij was de eerste, maar hij werd de tweede. En Isaac, de tweede, hij wordt de eerste. Uit hem komt de Messias voort. Dat hoort niet bij 2022, hè? In onze tijd gaat het erom dat je de sterkste bent en vooral ook de slimste. Maar de God van de Bijbel die zet al onze schema's helemaal op zijn kop. Op deze zal ik zien. Niet de geslaagde, de gevierde, maar op wie? Op de armen. En de verslagene van geest voor degene die voor mijn woord beeft. Moet je Samuel zien, gemeente. Hij moet de opvolger van koning Saul gaan zalven. Hij komt binnen in het huisgezin van Isaï. En daar komen de jongens van Isaï binnen. En hij denkt, nou, die eerste die is het, hè, een boom van een man. Dat is natuurlijk een geschikt persoon. Uiteindelijk komt hij uit bij de jongste. David. De meerdere zal de mindere dienen. Dat is me een geboorte geweest, gemeente. De eerste kind dat geboren wordt, die ziet er helemaal rossig uit. Rossig van huid, misschien ook roodachtig van haar. En dat rode, dat zal kleuren ook bij de grond van het land waar hij straks zal gaan wonen. U zegt, ja, maar straks die rode lindensoep, hè, past ook heel goed bij Esau, klopt. Met dat Esau ter wereld komt, zien ze dat nog net het hieltje van Esau wordt vastgehouden door het kind dat moet wachten voordat hij geboren wordt. Al dringen geblazen, rumoer in de baarmoeder, pootje lichten, het begint al tijdens de bevalling. Esau, de oudste, zal Jacob, de jongste, dienen. Waarom? Waarom? Is Jacob beter? Nou, Jacob heeft nog geen goed gedaan en Esau heeft nog geen kwaad gedaan. God laat zijn oog vallen op Jacob. Omdat via hem God zijn heilsplan uitvoert. Dat God Jacob kiest, gemeente, is niet omdat Jacob beter is. God kiest Jacob opdat Jacob zijn plan uitvoert. God kiest niet omdat, God kiest opdat. Zullen we vanmorgen Gods vrijmacht aanbidden, gemeente? God kiest mensen uit, niet vanwege iets goeds in die mens. En dat houdt ons dicht bij de grond. Maar het wonder is dat Gods kleine mensen gebruikt om zijn koninkrijk uit te breiden. Is die genade er nou voor mij, denk jij? Kijk eens naar de Heer Jezus. Hij werd de minste van de minste. Als een steen weggeworpen. God legde hem als een hoeksteen neer. Hij werd verhoogd. En hij kreeg een naam boven alle namen. De oudste zal de jongste dienen. Daar wil ik nog één ding van zeggen. Als je nou zonde en genade naast elkaar zet. Zonde en genade. Wat zeg je dan als christen in Bruchem? Zonde en genade. Dan zeg je, zonde, dat is de oudste in mijn leven. En genade is er later bijgekomen. Genade is de jongste. Zonde is de oudste. En genade als jongste zal triomferen over de oudste. De zonde. Aanbid God hierom. Abraham heeft de twee jongens van Isaac rondom zijn tent zien spelen. De twee jongens van Isaac zaten op schoot bij Abraham. En toen de twee 15 waren, zijn ze meegeweest naar de begrafenis van opa Abraham. Die stierf toen Isaac 75 was. Met verwachting en hoop op zijn God is Abraham heen gegaan omdat God had gedaan wat hij heeft gezegd. Amen. Gemeente, we gaan zingen. We gaan zingen uit Psalm 34. En daarvan het tweede vers. We zingen een lofzang, omdat hij bidders niet laat staan. Ik zocht in mijn gebed, hij heeft geantwoord, mij gered. Tweede vers van Psalm 34. Voordat we met elkaar bidden en danken, gemeente, wil ik het woord richten tot een jubilaris in ons midden. Ja, Cor, je bent druk bezig met Psalm 93 aan het opzoeken, maar ik zou graag het woord tot je willen richten. Zou je een moment naast je vrouw Willy plaats willen nemen? Voor u, broeder Van Brugge, is 2022 een jaar waarin u gedenkt een halve eeuw met uw orgelspel de gemeentezang van de hervormde gemeente Van Brugge mag begeleiden. Als 16-jarige jongen kreeg u in het voorjaar van 1972 voor het eerst de gelegenheid om het kerkorgel op de galerij van de toen nog niet verbouwde kerk te bespelen tijdens een eredienst. Daar was een periode van orgelonderwijs aan vooraf gegaan. In Huizen van Brugge stond, zoals toen in veel meer huiskamers, een traporgel, harmonium. Het luisteren naar muziek op je mobiele telefoon of het luisteren naar muziek op een cd was toen volstrekt ondenkbaar. Zelf muziek maken, zelf zingen in plaats van naar luisteren. Dat was toen gebruikelijk. Uw moeder heeft bij het gaan bespelen van het orgel gestimuleerd om daarin en daarvan werk te maken. Want de orgelkunst, dat is niet iets wat je komt aanwaaien. Maar dat is het resultaat van studie en heel veel zelfdiscipline. Als tiener kreeg u orgelles allereerst van Toos Mugge. Maar ik heb met uw kalveren geploegd. Ik begreep wel dat er niet bepaald een klik was tussen u en haar. En daarin zal ook mee hebben gespeeld dat mevrouw Mugge op de vreemdste tijden haar orgellessen in Huizen van Brugge wilde geven. Ook tijdstippen waarop Tiener van Brugge toen al met de nachtrust was begonnen. Orgelleraar Jos Wielakker bracht u de liefde en de kneepjes van het organistenvak bij in de 10 jaar dat hij u begeleidde en waarbij hij u inleidde in de werken van Bach. En van Bach bent u onder de indruk geraakt. In de tussentijd had het harmonium al plaats gemaakt voor een eminent orgel. En na 10 jaar begeleid te zijn geweest, deed u examen in Tilburg. Zoals je als predikant niet vergeet wanneer je je eerste kerkdienst mocht leiden en de gevoelens die daarmee gepaard gingen, zo stel ik het me voor dat u op de zaterdagnacht op weg naar de zondag waarop u voor het eerst de gemeentezang hier mocht begeleiden, dat bij u de nodige spanning zal hebben gegeven. 50 jaar lang gaf u met uw orgelspel leiding aan het zingend antwoorden van de gemeente op de verkondiging van Gods woord. In dit zingen antwoordt de gemeente niet alleen, maar is er ook plaats voor het smeken, het roepen, het klagen van het hart richting de Heere en daarnaast ook de lofprijs, de aanbidding. En u vervult als organist daarin een belangrijke functie om met uw orgelspel de gemeente op te leiden tot de hoogte van de aanbidding, maar ons ook mee te nemen naar de diepte van de verootmoediging. Afgelopen zondagavond was de behandeling van het derde gebod aan de orde. In de preek citeerde ik Psalm 19. Laat u mijn tong en mond en harte diepste grond toch wel behagelijk wezen. En het viel me op dat u de gemeente die zich na de dienst richting de uitgang bewoog om huiswaarts te gaan, dat u de gemeente met uw orgelspel meenam naar de geciteerde woorden uit Psalm 19. Mooi. hoe orgelspel de verkondiging onderstreept. Want beide, hè? Verkondiging en orgelspel, die zijn gericht op de eer van Gods naam. En de grootmaking van de drie enige God, dat was en dat is uw intentie van uw orgelspel. We zijn u daarvoor erkentelijk. En we danken de Heere dat hij u 50 jaren gegeven heeft om met de u geschonken muzikale gaven de gemeentezang te ondersteunen en te leiden. Om zo de verheerlijking van de Heere te zoeken in muziek en in zang. De Heere gebiede zijn zegen daarover. En hij schenke u zijn gunst bij de voortgang van uw leven. In deze aangebroken week hoopt een afvaardiging van het college van kerkrentmeesters een bezoek bij u te brengen om de felicitatie te onderstrepen, onder andere met de overhandiging van een oorkonde en een insigne. Gemeente, ik verzoek u om koor zo dadelijk Psalm 121, het eerste vers, staande toe te zingen. En ik vraag of Gea hierbij het orgel wil bespelen. Psalm 121 en daarvan het eerste vers zingen we staande. Gemeente, laten we samen bidden en danken. Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, we danken u voor dat genadige voorrecht dat u ervoor zorgt in ons leven, dat de jongste, uw genade, triomferen zal over de oudste, de zonde die er het eerst was, moet het onderspit delven. Want de jongste zal geroemd worden. Wat bijzonder, Heere, dat u onze patroon op zijn kop zet. Niet de stoere, niet de sterke, maar de zwakke. Het onedele, dat heeft bij u de voorkeur. We prijzen u om uw zondaarsliefde. Werk met de kracht van uw geest in ons leven. Opdat we zwanger van uw heilsbelofte, uit uw heilsbelofte zullen leven. Ook al geeft dat strijd en spanning in dat ene hart, in dat ene leven van ons, waarin die twee krachten van oud en nieuw met elkaar overhoop liggen. En toch willen we er u ook voor danken, Heere, als we die strijd mogen kennen. Want waar geen strijd is, daar is de stilte van de dood. We danken u, Heere, dat we van uw vaderlijke bewogenheid mogen horen op deze zondag, waarop het ook moederdag is. We danken u voor de liefde waarmee onze moeder ons als kind begeleid of begeleid heeft. Wees met moeders die op leeftijd zijn gekomen en zich aangewezen weten op de zorg van hun kinderen of anderen. Vervul iedere moeder met uw vaderlijke genade. We hebben allemaal een moeder, maar niet elke vrouw is moeder. Wees met de vrouwen onder ons die als single in het leven staan, daarin hun bestemming vinden of vonden. Wees ook met hen die verlangden naar een echtgenoot, maar in de alleengang gebleven zijn en daarin rust vonden. Wees met hen voor wie dit een open wond is. Verzorg u de pijn, Heere. We bidden u voor de jongeren die u zoeken en die ook een levenspartner zoeken en daar biddend mee bezig zijn. Wees met hen en geef op uw tijd een vriend of vriendin met wie samen u gediend, geloofd, geprezen kan worden. Wees op een dag als deze met de echtparen die samen bleven. Het verlangde kindergeluid bleef uit. Wees met de kracht van uw liefde bij hun worsteling. U hebt, Heere, voor hen een open oog en een open hart. Geef dat we als gemeente daarin ook oog voor elkaar hebben. Wilt u ons daarbij fijngevoeligheid geven? We bidden voor hen die een moeizame relatie hebben met hun moeder. Geef geduld. Geef ook in de relatie een wederkerig respect. En als de wederkerigheid ontbreekt, geef dan draagkracht en zelfverloochening uit uw doorboorde handen. Heere, wees bij ons als we op een dag als deze rouw dragen en de rouw gevoelen. Wil zijn met uw liefde in ons en om ons. We dragen de zieken van de gemeente aan u op. Wees met hen die in de thuissituatie medische zorg ontvangen. We danken u dat Ton Baron een gunstige medische uitslag mocht horen, waardoor een nabehandeling niet noodzakelijk is. Verwondering en dank vervullen zijn hart en het hart van allen die in liefde aan hem verbonden zijn. Geprezen zij uw naam. Dag aan dag draagt u met uw gunst bewijzen. Ga met hem en ga met alle zieken mee en ga hen voor met uw heilicht. We danken u, Heere, voor het 50-jarig jubileum dat Cor van Bruchem als organist mag ontvangen. 50 jaren mag hij de lofzang op uw daden begeleiden met het orgelspel. We danken u voor hetgeen u hem schonk en we bidden u vervul hem met de genade in Christus. Zegen Cor en Willy samen met hun gezin, opdat uit aller mond de lofzang vanwege uw liefde opklimt tot u in Sion. Wees met de jongeren die deze week aan de eindexamens beginnen. U kent hen, Heere, u weet wat ze nodig hebben. Geef hen concentratie tijdens de uren van toetsing, opdat het geleerde helder voor de geest mag staan. Gedenk de gezamenlijke kerkenradenvergadering van woensdag en de Bruchemse kerkenraadsvergadering donderdag, als we de bezinning op het zingen in de eredienst voortzetten, wil met uw Heilige Geest op deze vergaderingen aanwezig zijn, opdat we luisteren naar de stem van uw getuigenis en we in wijsheid in liefde en tot opbouw van de gemeenten de gedachten met elkaar mogen delen. Zegen hetgeen wij geven aan de gemeente hier, ook het ondersteuningswerk van de vluchtelingen in Colombia. Zegen onze gaven daarin. Daar zijn jongeren en ouderen in angst. Laat de hulpverlening mogen leiden tot nieuwe hoopvolle perspectieven voor jong en oud. Wij bidden u voor de situatie in Oost-Europa. In het bijzonder voor de Oekraïense bevolking die thuis is of op de vlucht is. Wees met de vluchtelingen, met de strijders, de hulpverlening, de mensen in de belegerde steden. Wees ook met hen die met een Joodse achtergrond daar leven of daar vluchten naar Israël. We bidden u ook voor de inwoners van Rusland die ongewild de oorlog worden ingetrokken. Geef de regeringsleiders in Europa wijsheid. We bidden u, wees met uw volk Israël, het volk van uw keus. Laat Jood en Griek, Jood en niet-Jood mogen leven uit de nakomeling van Abraham, Isaac en Jacob, Jezus de Christus. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. De slotzang, gemeente, is van Psalm 93. Psalm 93. En daarvan zingen we de verzen. De aangegeven verzen van Psalm 93, 1 en 4, dacht ik. Ja. en draag met u mee de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.